Hoe een Duitse professor bevestigt waarom het Storybrand Framework werkt. Roeland, welkom in de podcaststudio van Storybrand. Daar zijn we weer.
Ja, dankjewel Daan.
En leuk hè, dat we Wim hebben.
Ja, ontzettend leuk.
We hadden zijn collega Martin al een tijdje geleden met Schrijven voor het Brein.
Die zei van, als je mij interviewt, dan moet je mijn collega ook een keer interviewen.
Echt hè?
Ja.
En hij komt hier binnenlopen en hij zegt van, joh, ik kom hier alleen omdat ik weet dat Storybrand klopt.
Ja, ja, ja.
Anders zou ik niet komen. Dat vind ik zo heerlijk hè?
Schitterend, ja.
We gaan hem zo meteen interviewen. We gaan het hebben over onder andere professor Veugelen en over het model wat hij heeft ontwikkeld voor direct marketing. Waar zie je het meeste
naar
uit?
Ja, eigenlijk naar beide wel. Ik had even onderzoek gedaan, maar ik had natuurlijk nog nooit van die meneer gehoord.
Nee.
Meneer Veugelen.
Nee, ik ook
maar,
niet.
Maar wat een eindbaas.
Echt hè?
Als ik dat even zo lees.
Wat heb je ontdekt? Speurneus Roeland.
Ja, die dialoogmethode van hem. Als je daar even induikt en ziet wat hij eigenlijk in de jaren 80 al ontdekt had.
Ja.
Daar maken we nu nog steeds gebruik van.
Absoluut.
Ja.
En wat ik wel mooi vind van die Duitsers, om het maar eventjes zo uit te drukken, is dat grondige, Gründlichkeit en Pünktlichkeit.
Zo.
Dus alles ook onderbouwd vanuit de cijfers.
Zo, echt
de data.
Ja.
Dat is toch heerlijk?
Dat is
voor Storybrand ook fijn.
Ja, het is gewoon een grootheid volgens mij.
Ja.
Maar ik denk als die Amerikaan was geweest, dat hij heen was gegaan, dat hij veel bekender was geworden.
Ja, daar zijn die Amerikanen dan wel hartstikke goed in.
Het is een beetje als dat je, in België heb je lekkere bier, maar die Nederlanders die kunnen het veel beter markten. Dus dat kent iedereen.
Ja, dat is een mooie man.
Ja, hè?
Ja, dat is waar. Ja.
Ja.
Ja, ik wilde niet veel woorden en vuil maken. Ik stel gewoon voor dat we meteen naar het interview van Wim gaan. En hem eens even goed aan de tand gaan voelen.
Let's go.
Wim van der Mark raakte in de jaren 80 gefascineerd door de kracht van tekst. Hij werd getraind door professor Siegfried Veugelen en organiseerde vervolgens 17 jaar lang honderden trainingen en cursussen gericht op het optimaliseren van direct marketing resultaten. Samen met Martin van Kranenburg is hij nu bekend van Schrijven voor het Brein. Hij is auteur van meerdere bestsellers en wij hebben de eer om hem vandaag te interviewen in de Storybrand podcast. Hier is Wim van der Mark. Nou Wim, hartelijk welkom in de podcaststudio van Storybrand.
Ja, dankjewel Daan.
En fijn dat jouw collega Martin van Kranenburg is hier te gast geweest om te spreken over
schrijven.
Tekst, hè? Over woorden.
Ja.
En nu hebben we de eer om jou hier in de podcaststudio te ontvangen, want zo zie ik het wel. Want jij bent in Nederland, ja, ik zou zeggen bijna een van de allereerste die dat hele concept van direct marketing en hoe we het ook willen noemen, maar wat je met tekst kunt bereiken in je marketing. Nou, daar ben jij denk ik een van de allereerste in Nederland en nog steeds actief. Dus dat is geweldig.
Ja, nou leuk om te horen. Ik was natuurlijk niet de allereerste, want die waren er in de jaren 70 en 80 waren er echt hele goede mensen. Maar ja, die zijn niet meer actief. Ik ben nog steeds actief.
Ja, ja. Ja en toch ook wel, misschien ben jij wel in de zin een van de eerste geweest waardoor het heel groot is geworden in Nederland. Het heeft heel veel bekendheid gekregen in die periode.
Ja, daar heb ik wel mijn best voor gedaan. Ja.
Ja,
ik heb
toch?
Aardig wat boeken geschreven. Er zijn er iets van 23.000 van verkocht. Dus en heel veel cursussen gegeven ook.
Ja. En heel veel evenementen georganiseerd.
Heel veel evenementen georganiseerd.
Ja. Ja. Maar laten we jou fatsoenlijk voorstellen aan de luisteraar. Vertel ons even, wie is Wim? En geef ons even wat historisch perspectief.
Ja, Wim was in de jaren 80 verkoopleider bij een direct marketingbedrijf. Wij verhuurden adressen, wij bedrukten enveloppen, we leverden enveloppen, we pakten de boel in die enveloppen.
Grote club.
We hielpen bij de teksten, ja, honderden mensen werkten daar.
Ja.
Ik was daar verkoopleider. Mijn collega Rob Woeninga was de directeur van de direct mail divisie.
Ja.
En in die tijd leerde ik professor Veugelen kennen.
Ja.
Man die een enorme impact gehad heeft op mijn verdere zakelijke leven.
Ja.
Wij haalden die man naar Nederland met een schitterend seminar over de dialoogmethode. Klanten maken en klanten houden met direct mail. Dat was de subtitel. Dus klanten maken en klanten houden.
Ja.
En dat leidde ertoe dat na een paar jaar besloten Rob en ik om bij Vierhand weg te gaan.
Ja.
En een eigen opleidingsinstituut te beginnen, het Instituut voor Direct Marketing Kennis.
Ja.
Hebben we 17 jaar lang met heel veel plezier hebben we dat gerund. Allemaal mooie evenementen georganiseerd.
Ja.
Met hele mooie sprekers uit binnen- en buitenland. En we gaven daar zelf heel veel trainingen ook in.
Dus die eerste meeting met professor Veugelen uit Duitsland...
Ja.
Was voor jullie klanten georganiseerd?
Nee, de Veugelen die sprak in Montreux.
Ja.
Het internationale direct marketing congres. Daar kwamen honderden Nederlanders ook. En duizenden mensen uit de hele wereld. Daar leerden wij Veugelen kennen.
Ja.
Razend enthousiast. En toen besloot Rob in een split second van die moet naar Nederland komen.
Ja.
En hij ging eerst aan Veugelen vragen of hij daarvoor open stond.
Ja.
Stond hij. 40.000 D-mark. Kwam die twee dagen. En toen vroeg Rob aan een aantal bedrijven van als ik hem naar Nederland haal, komen jullie dan ook? Met hoeveel? Nou, in een groepje mensen. Nou ja, dat waren 5 mensen van Shell, 5 mensen of 1 man zei: wij komen met 5 man van Shell, eentje van de ECI, de boekenclub, kwam ook met 5 man. AVB kwam met 5 man en de Post, PTT Post zei: ook wij komen ook met 5 man. Dus hij had al toezeggingen om een flink stuk eigenlijk te gefinancierd te hebben van die kosten die Veugelen met zich meebracht.
Ja.
Daarna heeft hij 100 brieven gestuurd, helemaal volgens het Veugelen-model. Dus 2 segmenten. Mensen die hij goed kende en die erbij waren in Montreux.
Ja.
En mensen die hij goed kende en die er niet bij waren in Montreux.
Ja.
Nou, de ene deel je het succes. En met de andere vertel je wat ze gemist hebben. En dat ze de kans hebben om dat goed te maken.
Wauw.
Ja. En die 100 brieven leverden uiteindelijk 150 aanmeldingen op voor het eerste seminar.
Ja joh, dat is toch ongekend.
Ja, en daarna bleven we dat elk jaar doen.
Ja.
En dat deden we zo een jaar of 4. En ik zat er elke keer bij, ik zat vooraan. Ik kreeg er niet genoeg van. Ik wist op een bepaald moment precies wat hij ging zeggen. En dan zei Veugelen zo mooi. Dan zei hij een bepaalde statement waardoor klanten dus enthousiast werden. Ja. En dan zei hij, und das ist genau was wir wollen, zei hij dan zo.
Ja.
Zo helemaal mooi. Zei hij dat. En toen na een jaar of 3, 4 werden Rob en ik steeds vaker gevraagd om vanuit Vierhand bij klanten van Vierhand te gaan vertellen wat zij konden met die kennis van Veugelen. Dus wij gingen steeds meer een beetje trainer worden, maar dat waren we niet.
Nee.
En ik heb me toen laten scholen, toen ik nog bij Vierhand werkte, bij door praktijktrainers tot trainer. Dat was iets van 4 of 5 weekenden. Heb ik me laten scholen tot trainer. En ik ben ook bij Veugelen in Duitsland een paar dagen geweest om zeg maar wat achtergrond dingen te leren. En Rob ook. Ja, en toen zeiden we moeten
briljant
dit gaan doen.
Ja.
Ja, en dat is best heftig als je
als
je gewoon ontslag neemt uit een goede baan.
Ja, en, jong gezin.
Jong gezin. Ik was toen 35.
Ja.
En dus ik nam ontslag en dan krijg je ook geen afvloeingsregeling als je zelf weggaat.
Nee.
En wij gingen Veugelen naar Nederland halen.
Ja, en ook zoals je het zelf ook zegt, hè, dus niet de tijd dat iedereen zomaar ZZP'er werd. Dat was helemaal niet bekend in die tijd.
Nee, in die tijd deed je dat niet zo makkelijk.
Nee.
Want je gaf heel veel op
en
we moesten een businessplan hebben. Dat hadden we wel. En hier kwam ook Veugelen weer kijken. Die zei, als je dit wil doen, echt structureel, zonder de klanten en de achtergrond van Vierhand, dan moet je een zielgroepen nul, dat is de onbekende prospects, moet je gaan benaderen.
Ja.
En maak alsjeblieft niet de fout door die mensen in je eerste mailing een cursus te willen verkopen. Of zelfs mijn seminar te willen verkopen. Je moet zorgen dat ze ja zeggen tegen het principe, ik wil graag op je mailinglijst komen. Want ook toen, hoe kwam je aan goede adressen?
Ja.
Dus wij zijn toen, voordat we voor onszelf begonnen, zijn we met Peter de Post gaan praten. En hebben gezegd, voor jullie is direct mail een heel belangrijke winstbron. Wij denken dat er toch wel tienduizenden bedrijven zijn die meer dan 4 keer per jaar een flinke oplage mailen. En wij zouden de adressen van die mensen willen hebben.
Ja.
Want jullie weten wie dat zijn.
Ja.
Nou, dat kon niet. En ik zei, jullie zijn, het is echt super win-win.
Ja.
Nou, uiteindelijk werd gezegd van, jullie kunnen die adres 1 keer gebruiken. Voor 1/4 per adres. Dat heet adressen huren.
Ja.
Vroeger huurde je adressen.
Ja.
Toen dachten we, oké, dan kunnen we 1 keer een briefje sturen naar
zielgroepen 0.
Zielgroepen 0.
Ja.
Maar dan moeten we zorgen dat het zielgroepen 1 wordt.
Ja.
Mensen die ja zeggen tegen ons.
Ja.
En we moeten niet proberen daar gelijk een deal mee te maken.
Nee.
Nou, wat we toen gedaan hebben is een boekje geschreven. Zo'n 25 pagina's met 25 tips naar het hart van je klant en je prospect. En die 25 tips waren de tips van Veugelen.
Ja.
Dat boekje hebben we gemaakt, laten drukken. En toen hebben we een brief weggestuurd. En gezegd van, wij gaan je helpen om aanzienlijk duidelijker te worden in je communicatie naar je potentiële klanten. Waardoor je veel meer klanten werft en je klanten ook beter beter kunt houden. En we willen absoluut alleen maar bewijs leveren dat het ons serieus is. Dus het enige doel is, je kunt het boekje aanvragen.
Ongelooflijk gaaf.
En wij kregen daar 22% respons op. Dus dat betekent dat we van die 25.000 adressen, waren er daarna 5.500 onze eigen adressen.
Wauw.
En die hadden ja gezegd tegen, wij willen van jullie leren.
Ja.
Dan moet je je voorstellen, je hebt ontslag genomen. Je hebt je baan opgezegd. Je hebt geen inkomen meer. En iemand gaat dan aan jou vragen, na een maand of drie, Wim, hoe gaat het? Ze zei, nou, ik heb nu 5.500 boekjes weggegeven. En ik ben nu 80.000 gulden verder. En ik heb echt, het gaat fantastisch. En 22% is wel veel. En dat mensen dat toch een beetje raar vonden.
Ja.
Maar dat is niet raar. Dat is exact hoe het werkt.
Ja.
Dus je gaat gewoon, de boodschap voor zielgroepen nul, de onbekende doelgroep, die is laagdrempelig.
Ja.
We hadden daarna 5.500 zielgroepen eins adressen.
Ja.
En die boodschap is een hogere drempel.
Ja.
En die hogere drempel is, we gaan een dag organiseren. Verbeter je mailings in één dag.
Ja.
En die gingen Rob en ik zelf geven.
Ja.
Nou, wij hadden gedacht, er kunnen 30 mensen in. We gaan daar iets van 895 gulden voor vragen. En ja, we gaan daar een mailing voor maken. Een brief volgens het boekje, een folder erbij en een inschrijfkaart. En er kwamen, ik vergeet het gewoon nooit meer, 144 aanmeldingen op. Dat waren gewoon vier klassen vol.
Dat is niet normaal.
En echt, ja. Nee, maar het was allemaal nieuw. Alles was nieuw.
Ja.
Maar, dus we hadden met die eerste mailing die investering in die boekjes terugverdiend.
Ja.
Nou, en ja, de volgende campagne was weer een mailing, maar dat ging over het seminar met Veugelen zelf.
Ja.
Ons stokpaardje, de basis. Ja, en ook dat gewoon boom, vol. Ja, en toen stond het. Ja. We waren begonnen.
Wauw, super gaaf, Wim.
Ja, echt een bijzonder. Ja,
maar even voor de tijdsgeest. We hebben het over de jaren 80.
Ja, wij...
90.
De eerste,
90?
De eerste jaren dat Veugelen in Nederland kwam was jaren 80. En ja. Wij begonnen op 1 augustus 1990.
Precies.
En dat boekjescampagne ging weg, zeg maar, in eind augustus, begin september.
Ja.
En Veugelen kwam eind november naar Nederland.
Dus direct marketing. Hè? Dat is de vorm van marketing waarbij je een brief schrijft en per post verstuurt. En of hè, dat kan voor goede doelen fondsenwerving zijn.
Ja.
Dat kan voor bedrijven zijn, word lid van ons programma of koop dit product. Hè? De ECI hadden we het net heel even over, de boekenclub.
Ja, boekenclub.
Is natuurlijk, ja, wie is er geen lid van geweest en kocht 3 boeken per jaar, hè, in dat membership? Dus dat is direct marketing.
Nou, kijk, direct marketing is in wezen wat we nu doen, is ook direct marketing. Direct marketing is voor mij direct in contact treden met je eindklant en direct daaraan leveren, direct service verlenen, direct de opdrachten binnenkrijgen. En ja, dat is direct marketing.
Ja.
En dat gaat nu via websites. Alleen het heet nu anders.
Ja, exact. Ja, sorry. Dus even, het was toen heette het direct marketing.
Ja.
Maar het is nooit veranderd.
Wat mij betreft niet.
Nee.
Ik zie die parallellen zo levensgroot vormen.
Ja, maar dat vind ik een heel belangrijk punt om te maken. Omdat als ik jonge marketeers spreek, zeggen ze, ja, direct marketing, dat was vroeger als je brieven stuurde. Mijn punt is juist, door jou ook uit te nodigen in deze podcast.
Ja.
Ja, maar die principes die we gebruiken, en sterker nog, hè, mensen realiseren zich dat vaak niet, maar goede doelen in Nederland leven nog steeds op die principes en doen ook nog steeds post sturen.
Ja.
Met de acceptgiro, die misschien wel gaat verdwijnen, wat een groot probleem is voor goede doelen, maar die brief en de opzet daarvan, die principes, die leer jij nog steeds aan bedrijven om toe te passen.
Die leer ik nog steeds aan bedrijven om toe te passen.
Ja.
Maar die leer ik ook
aan de goede doelen.
Aan de goede doelen, maar ook aan de postcode loterij en aan de vriendenloterij, die doen dat ook.
Ja.
Maar ook uitgevers van bladen doen dat. Maar ook bijvoorbeeld in de farmaceutische industrie, als jij je richt op 40 hartchirurgen, met een nieuw medicijn, wat is er dan beter dan gewoon post?
Ja.
Niks.
Nee.
Het is gewoon echt niks beter. Dus ook daar train ik veel.
Ja. Wauw.
Ja.
Dus die meneer Veugelen heeft enorme indruk op jou gemaakt.
Mega.
En heeft eigenlijk ook wel jouw carrière bepaald.
Ja.
Wat ik het liefste met jou... Ja, ik wil je gewoon het hele podium geven. Je merkt aan mij, ik ben helemaal enthousiast. Want dit is natuurlijk waar het allemaal om draait in de marketing. Er zitten ook heel veel parallellen met Storybrand. Hè, in
ja, ons, ja, ja.
Dat is echt...
Het is een andere vertaling van een framework.
Ja.
Waarbij de klant centraal staat. En waarbij de boodschap simpel is.
Ja.
Dat is de kern.
Ja.
En ja, bij de dialoogmethode... Ja, je gaat vooral van Veugelen, hij noemde dat de dialoogmethode, ga je in gesprek met je klant,
ja,
zonder dat de klant dat weet eigenlijk.
Ja.
Maar jij weet het wel en je weet ook hoe dat brein van die ander werkt. En je gaat dus een gesprek aan en je snapt dat een onbewust brein doorlopend gedachten produceert waar je nauwelijks controle over hebt. En de meeste gedachten zijn vragen.
Ja.
Als je in gesprek bent met iemand die je niet kent en waarvan je niet weet of je er wat aan hebt. Dus dat onbewuste brein produceert vragen als is het wel voor mij en wat heb ik eraan en hoe werkt het dan en wat moet ik dan doen? Ja. Maar heeft dat dan geen risico's? Kan ik dat wel vertrouwen? En als je die vragen kent, dan weet je wat je moet schrijven.
Dat is het.
Want als je iets anders schrijft dan die vragen, dan haak ik af.
Dit is
ook goud.
Ja. Wij nodigen jou uit voor de podcast.
Ja.
En dan gebeurt er iets in jouw brein en je hebt jezelf een vraag gesteld van ik wil wel even weten wat dat storyband precies inhoudt. Want als dat, kun je daar iets over vertellen?
Oh, dat vertelde ik bij het begin, ja.
Ja.
Ja, ik werd gebeld door iemand van Schmid Communicatie of ik een podcast wilde opnemen voor Storybrand. En er kwam een gedachte in mij op dat heel veel mensen die storytelling willen leren, dat die willen leren over zichzelf schrijven.
Ja.
En ik vind dat niks. Nee. En jouw lezer ook niet overigens.
Nee.
Want jouw lezer die is echt vooral en alleen maar met zichzelf bezig. En jij bent een hulpmiddel. En in de eerste podcast van jij bent Mr. Q van James Bond. En James Bond is de klant. Dat is mooier kon je het niet zeggen, Daan. Dat was echt precies hoe ik het ook voelde. En ja, dus ik ging me verdiepen in Storybrand. En gelukkig is de eerste stukje in het framework is de hero. En de hero is de klant en niet de verteller.
Ja.
En toen dacht ik, ik doe graag mee.
Ja, ik kom.
Ik kom.
En dit is exact ook, wij worden wel eens gevraagd. Maar ik ken storytelling al.
Ja, hè?
Daar wordt natuurlijk heel veel over geschreven, over gesproken, op Frank Watching en noem maar op. Ja. Hè? Maar dan zeg ik altijd nee, Storybrand is geen storytelling.
Nee.
Want het gaat helemaal niet over jouw verhaal. Want precies om die reden die jij aangeeft, de klant is daar helemaal niet in geïnteresseerd. Die is bezig met zichzelf.
Ik wil het niet helemaal wegzetten als niet goed. Want er komt een moment in er is één lezersvraag, wie ben jij dan?
Ja.
En als die vraag beantwoord moet worden, dan onthoudt het brein een verhaal en geen gegevens.
Nee.
En dan is dat verhaal over de afzender is belangrijk.
Ja, de gids.
De gids, ja, dat is belangrijk. En maar dat komt niet in het begin.
Nee.
Dat komt later.
Ja. Nou Mark, Wim, ik ga jou, Wim van der Mark.
Ja. Nee, ik word heel vaak Mark genoemd.
Ja, stom is dat.
En ik heb heel veel broers en die worden allemaal Mark genoemd.
Ja, dan zie je hoe het brein werkt.
En wij hebben ons zelfs, voor de grap... Noemen een aantal broers, noemen elkaar ook Mark.
Oh, fantastisch. Nou, gelukkig. Ja, weet je, dus ik wil jou het woord geven, want die dialoogmethode, neem ons eens mee in de wereld van professor Veugelen. In jouw wereld, in hoe jij bedrijven en ook goede doelen helpt om die principes toe te passen.
Wauw, dat is een lekkere open vraag. Mag ik echt los, hè?
Je mag helemaal los. Jij mag vandaag het podium nemen en zeggen... dit heb ik nou altijd al eens willen zeggen... tegen de bedrijven in Nederland en de goede doelen in Nederland.
Ja, nou, Veugelen die had eigenlijk drie pijlers. En de eerste pijler is dezelfde als de Storybrand. Hè? Aan wie schrijf je?
Ja.
En die had daarvoor een piramide gemaakt. Dat noemde hij doelgroepenpiramide. Hij noemde dat Z0, Z1, Z2, Z3 en Z4. En Zielgroepen 0, dat zijn onbekende mensen. Zielgroepen 1, doelgroep 1, ik zeg het even in het Nederlands, maar dat zijn mensen die hebben gezegd, ik wil wel meer van jou weten.
Hmm.
Doelgroep 2 hebben 1 keer gekocht. Doelgroep 3 heeft meerdere keren gekocht. En doelgroep 4 is een ambassadeur.
Ja,
en als je een fan, een iemand die echt jou als enige leverancier voor die behoefte gebruikt.
Ja. Zodra je wat nieuws op de markt brengt, komt hij terug. En voor degene die, ik bedoel, jouw Duits is uitstekend. Het ziel in Duits is doel.
Doel.
Dus een groepen, een zielgroepen is een doelgroep. Even voor degene van ons die misschien geen Duits hebben gehad in een vakkenpakket.
Ja, dankjewel Daan. Dat is zeker goed. Maar ik zal het nu verder in het Nederlands zeggen.
Nee hoor, prima.
En Veugelen, dat je moest eerst helder hebben voor wie het was. En als je een nieuw product lanceerde, dan zei hij, ik wil absoluut 5 varianten van je brieven zien. Per doelgroep 1. Ja, deze regel die wordt nu met voeten getreden. Als mensen een maandelijkse nieuwsbrief hebben. En ik gruw ervan. Als ik dan hoor dat ze die naar geïnteresseerden, naar klanten, naar nieuwe klanten, naar ex-klanten, naar werkelijk naar allemaal diezelfde nieuwsbrief sturen. Ik vind het zo verschrikkelijk. Want een van de allereerste vragen die een lezer, die gaat over herkenning.
Yeah.
Is het voor mij en kennen ze mij nog?
Yeah.
Mensen vinden het geweldig als ze in een restaurant komen en iemand zegt, wil je hetzelfde tafeltje als de vorige keer?
Oh, wow.
Of dat je bij de kapper komt en dat hij zegt, oh, je had melk in je koffie. Hè?
Mm.
Dat hij dat nog weet. Ja, het staat natuurlijk ergens in een
maar
opgeschreven.
Dan nog.
Maar dat vinden mensen fantastisch. En nou is er niets erger dan klanten iets sturen waarin duidelijk blijkt dat je niet weet dat ze klant zijn. En het is hetzelfde als je je voor gaat stellen aan je beste vriend. Het is gewoon zo stom.
Gewoon een belediging.
Een belediging. Je verwijdert jezelf van je belangrijkste doelgroep. En met name bij de doelgroep 4, die wil doorlopend gerespecteerd worden voor het feit dat ze fan en ambassadeur zijn.
Ja.
En met een algemene nieuwsbrief verwijder je ze van je. En dat was ondenkbaar 30 jaar geleden. En nu is het bijna dagelijkse kost.
Ja. Dus we zijn in de digitale wereld wellicht vergeten dat we nog steeds te maken hebben met mensen van vlees en bloed.
Dat zijn we. Er is niet zo gek veel veranderd in het brein van de lezer. Er is wel veel veranderd aan de snelheid en aan de hoeveelheid communicatieuitingen.
Ja.
Daar is veel in veranderd. Maar wat ook bijgedragen heeft, is dat voor een brief moest je gewoon, dat kost je een euro.
Ja.
Met drukwerk en porto en vormgeving en alles erop en eraan. En een e-mail kost niks.
Nee.
En iets wat we gratis krijgen, nemen we niet serieus. En we krijgen het e-mailmedium gratis aangereikt.
Ja.
En we denken, stuur maar naar iedereen.
Ja.
En zeg dat ook maar, zeg dat ook maar, zeg dat ook maar. Ja, je moet helemaal niet meer zeggen dan dat je moet zeggen. Dus, omdat het gratis is, ga je te veel zeggen. En je gaat tegen iedereen hetzelfde zeggen.
Terwijl als je 100.000 mensen zou hebben, adressen waar je een kwartje voor moet betalen en dus 25.000 euro moet voor betalen,
dan ga je het serieuzer
doen.
Ja. Ja.
Dit is een belangrijk principe.
Dus toen wij in 1990 met IDMK begonnen, dan was je na een jaar of 6, had je heel veel mensen die hadden meerdere cursussen gevolgd. Ja. Mensen die hadden 1 cursus gevolgd. En mensen hadden nog geen cursussen gevolgd, maar waren wel geïnteresseerd. En mensen hadden op een keer bij een evaluatieformulier aangegeven dat het ook interessant is voor collega's.
Oh.
Dus wij hadden gewoon, als wij iets van 5.000 brieven verstuurden, al deze varianten kwamen terug in de eerste alinea. Toen jij op 13 januari 1992 meedeed met de cursus schrijven overtuigend en interactief schrijven, heette die.
Ja.
Toen gaf je op het evaluatieformulier aan, dit is ook interessant voor collega's. Ja. Nou, hier heb je de kans.
Ja.
Geef hem door. En als je dat doet, krijg je van ons een leuk boekje.
Ja.
Nou, en bij anderen, daar zei je gaf aan dat je in andere cursussen geïnteresseerd was. Of, ga maar door. Allemaal
niet
varianten.
Normaal waardevol.
En dan heb ik het over de tijd dat we dat met redelijk krakkemikkige CRM-systemen deden.
Ja.
En nu hebben mensen de mond vol over personalisatie, over mooie CRM-systemen, over klantgerichtheid. En ze doen dit niet.
Nee, nee.
Nou, en dan denk ik, ja.
Dus, met andere woorden, even resume. Het eerste principe in de dialoogmethode van professor Veugelen, in jouw lessen, is de piramide. En beseffen dat je meerdere doelgroepen hebt.
Absoluut.
Die op die ladder, dat ascension model, een andere relatie met je hebben. En eer die door de content aan te passen aan de doelgroep.
Ja. En Vögele heeft, ja, hij kwam in 1998 voor de laatste keer in Nederland. Hij is toen echt doorgegaan nog met ook met schrijven voor websites en, ja, en de dialoogmethode in websites. En ik heb hem nog even in het begin van deze eeuw, in 2001 of 2002, heb ik hem in een ander land nog een keer gevolgd. Toen hij daar wat meer in ging vertellen.
Ja.
En toen zei hij, een website is een brief aan doelgroep nul.
Ja.
En aan mensen die je nog niet kennen. Ja. En
in ieder geval de homepage.
De homepage is daarvoor bedoeld. En de andere ga je via e-mail en via andere manieren naar de landingpagina's brengen die bij hen passen.
Ja.
En je eert ze voor wat ze waard zijn. En een ambassadeur die vindt het heel fijn om op je homepage te kijken hoe je potentiële klanten aanspreekt en snapt dat.
Ja.
Dat niet voor hem bedoeld is.
Ja.
En als ik nu kijk dat mensen die bijvoorbeeld, die hebben bijvoorbeeld een basistraining voor, ik noem maar wat even, voor teambuilding of zo. En die hebben allerlei hele interessante, goede verdiepingslagen. En dan moeten al die verdiepingslagen ook op die homepage komen.
Ja.
En dat maakt mij alleen maar kopschuw om met die basiscursus mee te gaan doen.
Ja.
Maar beloof gewoon dat mensen beter gaan samenwerken. Dat ze elkaar aanspreken op dingen die niet goed zijn. En dat ze conflicten verleden tijd zijn. Zeg dat gewoon over jouw propositie.
Precies.
En als ze dan klant zijn, ja, dan heb je een relatie en dan ga je één op één ga je die upselling doen.
Ja.
Maar heel veel homepages beginnen met de upselling voordat de eerste sale gedaan is.
Ja.
En dat kan niet.
Nee, dat kan niet. Nee. Dit is deze regel, naast de regel die je net noemde van het personaliseren, wordt op websites met voeten getreden.
Die wordt op websites met voeten getreden,
ja,
omdat er een soort ego-stemmetje in je hoofd zit die zegt dat je compleet moet zijn.
Ja.
Dus dat die zegt, de lezersvraag is, wat doen jullie allemaal? En daar ga ik antwoord op geven. Ja. Maar die lezersvraag bestaat niet.
Nee, die lezersvraag bestaat niet. Hè? Dus het ego zegt, nu moeten we hier alles laten zien wat we kunnen
alles
en wie
laten
we zijn.
Zien wat we kunnen, ja.
In plaats van terug naar de essentie van het marketingprincipe.
Ja, klopt.
Ja.
En dat is dus dat is de regel van het dichtbij brengen van de emotie van de lezer.
Ja.
Daarom is bij goede doelen ook het dichtbij brengen. Dat doe je ook niet door te laten zien wat je allemaal bereikt hebt.
Nee.
Maar door gewoon één persoon te noemen die geen onderdak had. En dankzij jou wel. En dankzij jou is de donateur.
Ja.
Dus de ontvanger van de brief. Dankzij jou heeft zij.
Kun je een voorbeeld geven van hoe zo'n brief zou kunnen beginnen? Of zo'n mail zou kunnen beginnen? Je gaf straks even een voorbeeld van het meisje.
Bijvoorbeeld. Nou, stel dat je dus een goed doel bent en je wil iets doen aan pesten in de brugklas.
Ja.
En je hebt daar een mooi programma voor wat bewezen is. Maar je bent een ideale instelling en je wilt dat oplossen. Nou, dan zou je over jezelf kunnen beginnen dat je iets hebt tegen pesten. Dat zou kunnen, maar dat komt niet binnen.
Nee.
En wat wel binnenkomt als je schrijft, Suzanne van 12 is al 3 weken niet naar school geweest. Ze wordt gepest. En dan, stilte zijn dan belangrijk. Stilte in tekst is witruimte.
Ja.
En dat moet dus echt vrijstaan van de andere tekst.
Ja.
En dan moet er direct antwoord gegeven worden op vragen van wat kan ik eraan doen?
Ja.
Nou, je kunt dan een bijdrage leveren.
Ja.
En wat gebeurt er met die bijdrage? En dan moet je iets heel simpels schrijven. Dat de dader het ook niet slecht bedoeld had. Dat hij het niet wist. En dat je daders bewust kunt maken van het feit dat ze pesten en dat ze dan stoppen.
Ja.
En dat je dan in cijfers laat zien wat dat doet.
Ja.
Bewijs.
Ja.
En dat past altijd op een A4'tje.
Ja.
Want ons brein kan helemaal niet meer aan dan een A4'tje.
Nee. Wauw.
Ja.
Ja, mooi hè. Daarom zeggen wij ook altijd, onze belofte bij Storyman is ook altijd, je brandscript op 1 A4.
Absoluut.
Ja.
En dan geen kleine lettertjes hè?
Nee, geen kleine lettertjes. Nee, want juist daar zit weer heel veel witruimte in. Daar raak je even, en dan wil ik zo meteen weer terug naar die principes van Vögele. Maar je raakt hier een punt. Wanneer wij praten met mensen, en dan hebben we het over het ego, dan zeggen ze, ja, maar dat is veel te veel witruimte. En je hebt daar stukjes vet gedrukt. En die getallen die je nu noemt, die moet je uitschrijven in plaats van in cijfers zetten. Hè? Dus je krijgt hier dan de discussie vaak tussen copywriting en tekstschrijvers. Hè? De mensen die het allemaal volgens de regeltjes willen doen.
Ja.
En ik wil hier niemand zwart maken, maar ik probeer even dat contrast op te zoeken. Want die discussies zul je ongetwijfeld ook hebben.
Talloze keren. Kijk, en als iemand zegt, je moet getallen uitschrijven, want dat willen wij. Dan zeg ik, laat dan degene die dat willen is even zich verdiepen in hoe het brein leest.
Ja.
En kijk, ik kom nou bij het tweede punt van Vögele. Even, die heb je dus die zielgroepen.
Ja.
En je hebt de dialoogmethode, maar er zit nog iets bij. Dat is de manier waarop mensen kijken. En daar heeft Vögele fenomenaal onderzoek naar gedaan.
Ja.
En het brein, bij een brief, zei hij van het brein, herkent maar 10 elementen.
Hmm.
Het brein doet 0,2 seconden per element. En de helft van die 10 elementen, die ben je alleen maar kwijt om jezelf voor te stellen en om te weten van tegen wie je het hebt. Dus als ik een brief op de mat krijg, dan knallen de ogen via de eye-tracking met ogencamera's, onderzocht hij dat, naar het logo van de afzender.
Ja.
Ah, wie is dat? Oh, dat is Siemens. En dan is de volgende vraag van wie bij Siemens? En dan gaan de ogen werkelijk naar die handtekening en de naam onder die handtekening. Dan ben je al 3 keer 0,2 seconden kwijt. Dan gaan de ogen naar het adresveld. Is het wel voor mij? Want als het niet voor mij is, gooi ik het weg. En dan moet jouw naam daar staan.
Ja.
En dan gaat hij naar de aanhef. Beste Wim, ja, dat ben ik. En dan zie je mensen ook werkelijk knikken. En dan hij zei, dat werd enorm belangrijk dat we dat even zeker weten.
Ja.
En hij gaf dan ook voorbeelden van, stel dat jij dol bent op raspaarden, ik noem maar wat. Dat vind je prachtig. Ja. En je komt thuis en je ziet een aanzichtkaart liggen van een prachtige foto van een heel zo'n mooie Friese staande, zo'n mooi paard.
Ja.
En je ziet het kaart liggen en denk je, wauw, mooi paard. Het eerste wat je brein doet, echt binnen 0,1 seconde, is de kaart omdraaien en kijken van wie komt die en is die wel voor mij. Nou, als het niet voor jou is, interesseert het paardje helemaal niks meer. En als die van iemand komt die je niet mag, is het paard ook niet meer belangrijk. Het is gewoon klaar.
Ja.
Dus dit is belangrijk.
Ja.
Dat zijn dan 5 van de 10 fixatiepunten zijn op aan niks.
Ja.
Maar dan heb je wel, weten we wel,
autoriteit.
Je hebt dan wel, je weet dan even soort, wie met wie in contact is.
Ja.
Nou, en dan is de eerste vraag, wat moet je van me? Ja, dan moet er in de headline een emotie geraakt worden. Dat is dan de 6e. Nou, en dan heb je tussendoor kans om antwoord te geven op, zeg maar, een belofte doen, een stukje van een bewijs leveren en een actie vragen.
Ja.
Nou, en dan was het bij Vögele super belangrijk dat je in die kijkfase ook de antwoordkaart in je hand had.
Ja.
Dat is het conversiestuk. En die antwoordkaart, daar moest in wezen, met één blik, moest je gewoon weten,
waarvoor moet ik dit invullen?
Wat willen ze van me? En wat krijg ik dan?
Ja.
Wat willen ze van me? Wat krijg ik dan? En dan maakte hij magische resultaten met een grote ja en een kleine ja. En die kleine ja, die was vermomd onder het woordje nee. Dus je zei, ja, ik wil die cursus volgen. Nee, stuur me eerst een folder. En tegenwoordig heet dat dan Hobson plus 1 met een tweede keus en alles en zo. Maar dat is exact hetzelfde.
Ja, de directe en de transitionele call to action.
De directe en de transitionele call to action die je stuurt naar onbekende doelgroepen, doelgroep 0 vooral.
Ja.
En die antwoordkaart moest dat direct en het moest allebei natuurlijk ja zijn in je brein.
Ja.
Maar mensen vinden het eng om nee te zeggen en dat maakte je makkelijk door gewoon nee te noemen. Nee.
Ja.
Prima, nee, je mag gewoon nee zeggen.
Ja.
Hier kan je een kruisje zetten. Nee, stuur maar eerst een folder. En dan had je een eigen adres, als je dat adres gehuurd had.
Ja.
Zoals wij dat ook gedaan hadden met de eerste keer.
Zo bouwde je je adressenbestand.
Zo bouwde je je adressenbestand op. En ja, we hebben er ongelooflijk mee geëxperimenteerd. Want alles werd eerst getest in een oplage van bijvoorbeeld 2 keer 5.000.
Ja.
Nou, ze hebben voor het Financieel Dagblad een keer gezegd van, weet je wat, we maken de echte transactie, noemen we nee.
Ja.
Dus we zeggen, ja, ik wil een proefabonnement. Nee, ik ken het FD al, geef me gelijk maar een jaarabonnement. Wauw, wat een mega verschil. Het was zeer succesvol.
Goud.
En dat soort dingen, dat oefende je gewoon steeds met testjes.
Dit bewijst dat wij als mens toch gewoon emotionele wezens zijn.
Ja.
Met een rationele ervaring.
Ja.
In plaats van rationele wezens met een emotionele ervaring.
Beter kon ik het niet zeggen, Daan.
Dat is het toch?
Ja, dat is het ook.
Want dat vind ik het mooie van het vak marketing.
Ja.
Als jouw bedoeling echt oprecht is.
Ja.
Hè, want manipulatie is voor mij dat je iemand iets laat doen wat hij niet wil. En marketing is beïnvloeding, waardoor je mensen eigenlijk de gelegenheid geeft om een beter leven te krijgen. Wat voor vorm dan ook, via jouw producten en diensten.
Absoluut.
Dus schitterend.
En dit heeft helemaal, ja, dit is gewoon echt gewoon mensen helpen.
Ja.
En het is heel leuk om iemand die het FD al lang kent en van baan veranderd is en weer een businessabonnement wil nemen.
Ja.
om dan te zeggen, ja, ik ken het al. En dat is ook goed voor het ego, want je kent het ook al.
Ja.
En dan moet die aanbieding natuurlijk niet slechter zijn dan dat via dat proefabonnement. Nee. Maar dat was die ook niet.
Prachtig.
Ja.
Prachtig.
Ja.
Dus je zei, er zijn drie principes. De eerste, dat zijn die doelgroepen.
Doelgroepen.
Die tweede.
Kijken en lezen.
Kijken en lezen.
En daar is dan is het, Veugelen kon aan een Nederlandstalige brief zien of die goed was of niet.
Ja, dat zei je.
En hij keek gewoon naar wat hij dan volgens hem, wat er dan stond. En als hij dan bijvoorbeeld, ik noemde net het voorbeeld Siemens. Als hij dan, dat gebruikte hij ook vaak. Hij zegt, als ik dan een brief krijg en ik zie, denk ik, van wie is dit? Van Siemens. Waar gaat het over? Oh, het gaat over Siemens.
Ja.
Wat hebben ze? Siemens. Siemens, Siemens, Siemens. Oké, weg, zei hij dan.
Zo.
En dan was het weg.
Ja,
ja, want klaar.
Ja.
Dus hij kon dat gewoon al zien. En dat was voor mensen ook heel duidelijk. Dat als je een nieuwe brief gemaakt had, ja, of een brochure, van zou Veugelen zien dat het goed is.
Ja.
Ja, en dan moest hij toch echt wel wat vragen zien. En moest het toch echt over emotie gaan.
Emotie in de titel, zei je, is een van de belangrijkste ingrediënten.
Ja, nou, als je dus het hele verhaal moet zichtbaar zijn in kopzinnen.
Ja.
What you see is all there is, zegt een andere held, Daniel Kahneman.
Ja.
En dat betekent, wat ik niet zie, dat staat er ook niet.
Nee.
Dus dat betekent, als je bijvoorbeeld een vacature tekst ziet, dat is tegenwoordig nogal een issue, en je ziet alleen maar staan over de organisatie, functie eisen, en dat soort obligate titels, dan zie ik dus niks.
Nee.
Dan heb ik gezien wat er op elke vacature staat en dat is niks. En als jij zegt van maar onze motivatielijn is dat je hier doorgroeit.
Ja.
Dat je geïnspireerd wordt. Dat je in een warm bad komt. Moet dat in de headline staan. En niet de woorden functie eisen, functie wensen. Nee.
Je moet die koppen kunnen snellen?
Die koppen kunnen snellen.
En die moeten over mij gaan.
Die moeten over jou gaan en over de basismotivatoren. Dat is in wezen de behoeftehiërarchie van Ansof. Van Maslow bedoel ik.
Ja.
Die mensen niet door elkaar gooien. Maar die moeten gaan over geld verdienen, geld besparen, kans hebben om wat te winnen of te krijgen. Die moeten gaan over onzekerheid wegnemen. Die moeten gaan over status. Dus dat mensen het een goede beslissing vinden als ik die zelfrijdende grasmaaimachine koop.
Ja.
Dus er moeten anderen jaloers op zijn bijna. En de vierde is, ik wil zelfontplooiing.
Ja.
Ik wil steeds maar weer beter snappen waarom ik doe wat ik doe.
Ja.
Bewustwording. Dat is. En over één van die vier dingen moet elke headline gaan.
Ja.
Gaat dit er niet over, dan gaat de lezer het gewoon overslaan.
Ja. Kun je een voorbeeld geven van een mailing die je zelf hebt gestuurd, waarvan je zegt, dat zo'n titel is dat?
Voor al die
schrijven. Stel dat jij nu voor schrijven voor het brein iets stuurt.
Ja, dan heb je twee ingangen. Nou, in jullie storybrand heb je aan het eind de nummer 6 en 7.
Ja.
Jullie...
Succes en mislukking.
Succes en mislukking. Ja. Nou, wij noemen dat, je kunt beginnen met winsttaal of je kunt beginnen met verliestaal.
Ja.
Voor de schrijftraining kan je gewoon beloven. Wil jij voortaan kunnen zien wanneer een tekst goed is? Vraagteken, dat is winsttaal.
Ja.
En je kunt ook met verliestaal beginnen. Weet je niet wanneer een tekst goed is of niet?
Ja.
En mensen gaan er bij allebei op aan.
Ja.
Nou is er... Dus zo zou je dat kunnen doen. Of weet je niet hoe je moet beginnen met je tekst. Of voortaan weet je precies hoe je moet beginnen met tekst.
Ja.
Of heb je geen structuur in je tekst. Of breng structuur in je tekst. Het is verliestaal of winsttaal.
Ja.
Ik hou zelf meer van winsttaal.
Ja.
Maar hier hebben we weer een andere neuropsycholoog, Daniel Kahneman.
Ja.
Die zegt van verlies doet 5 keer meer pijn dan dat winst plezier geeft.
Ja.
Dus als je 5 euro kwijtraakt, dan doet het 5 keer zo erg pijn dan dat het plezier geeft als ik jou 5 euro cadeau geef. Dat is heel raar.
Ja.
En daarom kan je ervoor kiezen om met verliestaal te beginnen.
Ja. Ja.
En bij die fondsenwerving bijvoorbeeld, van dat je zegt, dit meisje kan niet naar school.
Ja.
Echt verliestaal.
Ja, het is echt verliestaal.
Ja. En dat komt knalhard binnen.
Ja.
Maar ik zelf bij schrijftrainingen vind ik het verlies niet zo heel spectaculair en de winst mooi.
Ja.
Dan kies ik liever voor winsttaal.
Ja, misschien is de combinatie in de zin van dat je het afwisselt ook belangrijk. Ja. Omdat je de boodschappen van slecht nieuws wordt het eerste afgeschoten.
Ja.
Dus als jij op een gegeven moment bekend staat om steeds die mislukking.
Ja, klopt.
Dus wij zeggen vaak in ons brandscript hebben we ook meer bullet point ruimte voor de succesfactoren. En een klein beetje voor de mislukking.
Ja.
Omdat we zeggen, als je een brood gaat bakken, heb je heel veel meel nodig. Succes.
Ja.
Klein beetje zout.
Ja.
He, dat is mislukking. En als je te veel zout in een brood doet, dan ga je het proeven. Als je geen zout in het brood zou doen, ga je het missen.
Ja, ja,
maar als het
ja, ja.
precies goed is, merk je het niet.
Dan merk je het niet.
He, dus ja, dat, ja, ja, dat, zo ja, zie ja, ik er ja, ook ja, een mooi. Beetje ja, ja. een combi tussen.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, er zijn veel overeenkomsten tussen wat Vögele zei en de ja. wat modernere frameworks voor hoe je naar communicatie ja. kunt kijken. Maar ja. die basis is zo belangrijk.
Ja.
ja.
Oké, okay, dus één was de doelgroepen. Twee is het zien en het lezen. Hè?
Ja, het zien. Ja, je hebt dus eigenlijk drie. Je hebt de doelgroepen, je hebt de manier waarop mensen kijken
ja.
en je hebt de conversie.
En de conversie, ja.
En binnen die drie heb je twee methodes. En de ene is de dialoogmethode, dat is vragen stellen van je klanten.
Ja.
En de andere noem ik de minusmethode, of altijd Vögele noemde dat de minusmethode. Dat is alles weglaten wat geen antwoord geeft op een lezersvraag.
Mm.
En wat in wezen over jezelf gaat en niet bijdraagt
ja.
aan de vraag van wat de klant er dan heeft.
En, ja.
ja. En dat betekent schrappen, 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 schrappen.
Ja.
En ik heb heel vaak meegemaakt dat mensen zeiden, ik hou helemaal niks over.
Nee.
Ik zei, nou, goed dat je het weet. Kan je opnieuw beginnen.
Vind je dat ook voor een homepage belangrijk?
Ja.
Het schappen, het meer weglaten. Staat dat te veel op onze websites?
Nou ja, het gaat erom wat ik als eerste zie. En als ik als eerste de echt belangrijke dingen zie. Dus als ik zeg maar, ik herken mezelf. Dit is wat voor mij.
Ja.
Als ik ook nog dan zeg heb ik dat nodig? Ja, ik heb dat nodig. Dan een strakke belofte zie. En ik zie dan ook bewijs van die belofte. Van mensen die in quotes vertellen van nu gaat het beter, nu gaat het ja. makkelijker.
Ja.
Ik heb hier heel veel van geleerd of zo.
Ja.
En dan een hele begrijpelijke call to action.
Ja.
Dan is het genoeg.
Ja.
Nou, alles wat er nog onder staat aan vervolgvragen mag van mij. Als bovenste maar goed. Ja, het mag er wel staan.
Ja.
Want er zijn ook wel langzame lezers die wat meer...
Ja, een stukje herhaling misschien willen in hun... De langzame lezer wil misschien nog een paar keer datzelfde herhaald zien worden. Is dat het?
Ja, je hebt met MBTI heb je allerlei kleuren van mensen.
Ja.
Snelle beslissers en langzame beslissers.
Ja.
En de langzame beslissers die willen nog even weten van... is het echt waar? En wat gaan we dan doen? En wie komen daar dan?
Ja.
En past dat wel bij mij? En ja. Hebben jullie ook ervaring met onze branche?
Ja.
Nou, en als ze daar allemaal jaartjes gevonden hebben, dan gaan ze het pas doen.
Ja.
En de snelle beslisser had het gewoon al lang gedaan.
Ja.
Maar dat staat, ja, vroeger in direct mail was dat de brochure die erbij zat.
Ja.
En nu op een website staat dat gewoon naar onderen gescrolld.
Ja. Hoe zie jij, zeg maar, in die direct marketing, hè? Dus zeg maar, op een gegeven moment kwamen de hele lange landingspagina's. Van die echte eindeloze scrollpagina's.
Ja.
Waar komt dat vandaan? En hoe kijk jij daarnaar? Heb je daar ooit aan meegedaan?
Ik heb er nooit aan meegedaan.
Nee.
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 Ik heb er nooit aan meegedaan. Omdat ik gewoon vind dat je dat gewoon makkelijk op 1 A4'tje moet kunnen vertellen.
Ja.
Maar als er nog vragen blijven die de ander nog bezighoudt. Dan mag je best naar onder scrollen om dat te doen. Maar het moet niet nodig zijn.
Nee.
En je hebt van die hele lange scrollpagina's.
Ja.
En heel vaak gaat dat dan ook nog dan denk je, ja, wat kost het nou? Wat kost het nou? Wat kost het nou? Wat kost het nou? En dan gaan ze zeggen, ja, het is wel €8.000 waard. Maar jij krijgt ook nog dat pakket erbij en dat pakket erbij en dat pakket erbij. En dan aan het einde kost het nog €35. En dat levert best wel conversie op. Maar wat ik daar persoonlijk van vind, en laat me te goed, het is echt persoonlijk, dat ik dan afhaak en er ook niks meer mee te maken wil hebben.
Nee.
Omdat ik het niet serieus neem.
Nee.
Dat je iets van €8.000 voor €35 weggeeft.
Ja.
En ik denk dat als je dat doet en je kijkt alleen maar naar de conversie. En je hebt geen oog voor iedereen die je van je afstoot.
Ja.
Ja, dat het een korte termijn filosofie is.
Ja.
Waar ik niet zo van ben.
Nee.
Ik hou van
lange termijn.
Lange termijn en structurele relaties. Ja. En dat betekent dat ik ook... Ja, iedereen die een cursus koopt, die betaalt dezelfde prijs.
Ja.
En dat is ook op Black Friday zo.
Ja.
Ik vind het gewoon ook niet eerlijk naar degene die een hogere prijs betaalt. Nee,
dit hebben, zijn gewoon onze tarieven.
Om tegen een ander te zeggen, ja, en die anderen hebben het goedkoper.
Ja.
Dat spreekt mij niet aan. Dus ik gebruik dat schaarste principe niet.
Nee.
Dat is wel een heel sterk principe.
Ja.
Maar het is ook een korte termijn principe.
Ja. Mooi. Dat zijn de drie principes van Vögele. Als je nu kijkt naar hoe de direct marketing van vroeger, van de vorige eeuw, die principes zijn gewoon gelijk gebleven. Er is op een gegeven moment kwam het internet, kwamen websites en landingspagina's, kwam e-mail marketing. Dus we hebben een slag gemaakt naar de digitalisering. Ja. Je schreef of je gaf net al aan dat als het gaat om, je noemde één heel belangrijk principe, wat ik even terug wil pakken. Dat is dat principe van vroeger moest je bij Veukelen minstens per doelgroep 5 varianten schrijven.
Ja.
Omdat je daarmee eigenlijk in de huid van de doelgroep gaat zitten. En daarna ga je die keuzes, en je gaat ook nog split testen.
Ja.
En je gaat dan keuzes maken van wat ga ik sturen naar wie. Ik ben het helemaal met je eens dat nu, mensen nemen daar de tijd niet meer voor. Omdat een e-mail, wat kost het nou?
Ja.
Als je nu kijkt naar websites en naar e-mail marketing, wat voor dingen kom jij dan tegen waar je zegt van ja, maar als we even teruggaan naar de essentie van de marketing, dan moeten we dat echt anders gaan doen.
Ja, als we teruggaan naar de essentie van de marketing en je zou zeggen van nou, de homepage is voor de eerste kennismaking.
Ja.
Dan moeten daar alleen maar boodschappen op staan die mensen nodig hebben bij een eerste verkoopgesprek, als je dat gesprek persoonlijk zou voeren. Dus je gaat dan nog niet praten over allerlei dingen die je later doet.
Nee.
Je doet de eerste stap in het commerciële proces ga je dan zetten in dat gesprek.
Ja.
En dat zou je homepage moeten zijn. Die andere pagina's mogen wel bestaan, maar die voer je alleen met mensen die in dat stadium zijn.
Ja.
En daar kan je ze per e-mail heen sturen.
Ja. Ja.
Dat zou, wat mij betreft, zou dat aanzienlijk beter zijn.
Ja. Ja, dan gaat je conversie natuurlijk ook veel beter. Want mensen gaan eigenlijk maatwerk van jou krijgen.
Dan gaan continu maatwerk krijgen. Ja, maar dan, kijk, Veulen zei met die piramide vroeger al.
Ja.
Hij zei voor doelgroep 1 gebruik je direct mail.
Ja.
Maar vanaf doelgroep 2 komt de telefoon erbij.
Ja.
En vanaf doelgroep 3 komt persoonlijk contact erbij. Dus echt op bezoek gaan.
Ja.
En dat geldt nog steeds.
Ja, dat geldt nog steeds.
Dus je kunt niet alles met hetzelfde medium af.
Nee.
En je kunt niet alles oplossen met websites.
IJzersterk dit.
Ja.
IJzersterk.
Ja. Ja.
Dus het gaat nog steeds om relaties.
Het blijft natuurlijk om relaties.
Ja.
En wij hebben dit ook niet via een website gedaan.
Nee.
Ik ben in de auto gestapt en ik ben naar Leusden gereden om hier te zijn.
Ja.
En zo bouw je een relatie op.
Ja. 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 Oké, even nog een. Ik heb nog 2 vragen.
Ja.
Even een business case. Stel je komt bij een bedrijf. En die zeggen van, Wim, het gaat helemaal niet goed.
Mm-hmm.
Onze website, we krijgen eigenlijk nooit klanten via onze website. Hij doet het niet.
Ja.
We hebben van alles geprobeerd.
Ja.
Maar help, we hebben hulp bij onze website nodig.
Ja.
Wat kom jij tegen in de praktijk, in dit soort situaties waarvan je zegt, ja, meestal ligt het aan deze punten. En voordat je daar antwoord op geeft, ben je het ook met me eens dat een website is niet meer je digitale visitekaartje, maar in elke branche kun je in principe mensen van doelgroep 0 naar doelgroep 1 krijgen, ook met een website?
Absoluut.
Absoluut,
daar
toch?
Daar ben ik 100% zeker van. Ja.
Dus jij komt bij zo'n bedrijf wat zegt, ja, wij krijgen geen klanten via de website en we hebben van alles geprobeerd.
Ja.
Dr. Wim, help ons. Wat kom jij tegen in de praktijk waarvan je zegt van ja, hier zie ik het vaak misgaan?
Ja, nou, ik zie het daar 100.000 keer misgaan. Ik help daar continu mensen
bij. Ja, dit is je vak.
Dat is mijn vak.
Ja.
Dus je moet eerst van tevoren goed nadenken dat ik vraag van nou, met wie wil je in contact komen?
Ja.
Nou, en dan zeg ik van nou, hoe gaat die persoon zich dan herkennen?
Ja.
En die persoon gaat zich nooit herkennen met wij zijn nummer 1 in. Dat is echt onzin tekst, dat moet gewoon weg. Dus ik moet mezelf herkennen en dat doe je met of door te benoemen wie ik ben. Dus mijn beroep, mijn functie, mijn branche, mijn bedrijfsomvang. En dat kan zelfs zijn, ben jij een farmaceutisch bedrijf die dat en dat soort medicijnen maakt. Dat kan, maar het kan ook gewoon, ben je een architectenbureau zijn of... Het geeft niet. Ben je een ZZP'er en heb je je boekhouding niet op orde? Maar dan, ik wil daar ja op hebben. Ja, dat ben ik.
Ja.
En dan wil ik een probleem. Wil ik gewoon zien waarvan ik zeg, dit probleem heb ik.
Ja.
En dan hebben we nog maar 2 regels gezien. Nou, dat zie ik zelden.
Ja.
Nou, dan vervolgens... Als ik,
dit is voordat ik ga scrollen? Hè?
Voordat je gaat scrollen. Dat kan je gewoon zien. En dat kan soms in één headline kan je die twee dingen combineren.
Ja.
Dus, heb jij een website die niet werkt... Ja, dan heb ik en benoemd, ja, ik ben jij. En je hebt het probleem ook genoemd.
Ja.
En dan zeg je, en als je dan een belofte doet...
Ja.
En met die belofte kan je zeggen van nou... Per 100 bezoekers heb je gewoon één afspraak in je agenda. Gewoon keihard beloven.
Ja.
Dat, want dat is namelijk echt mogelijk. En wij halen dat zelf ook.
Ja.
En dan zegt het brein, wie bewijst dat? Dus je moet een glasheldere belofte hebben met een resultaat erin.
Ja.
Nou, en dan... Wie bewijst dat? Nou, gaat het weer fout, want dan gaan mensen reviews noemen op hun website. Maar dat heet dan review. Of continu een naam van iemand of zo. Dan zie ik nog niks. Want ik wil in de headlines het resultaat zien.
Ja.
En dan wil ik in dit voorbeeld van mij, zou ik dan reviews willen zien. Dat iemand zegt van, ik heb nu wel leads in mijn agenda voor de verkoop.
Ja.
Of iemand zegt van, ik krijg nu ineens wel reacties. Of ik wist niet dat het zo makkelijk was.
Ja.
Van, het leek wel of ik vroeger blind was.
Ja.
Dat soort dingen zeggen mensen ook echt.
Ja.
En dat moet ook zichtbaar de review zijn. En het moet echt gezegd zijn door mensen. Dus dat is het bewijs. Ja, en dan moet je vragen om een reactie.
Ja.
Heel veel business-to-business bedrijven willen graag reacties hebben van klanten. En die willen een afspraak hebben.
Ja.
Dan gebruiken ze zo'n formulier. Wat je dan in moet vullen. Van, ik wil meer weten. Nou, dan moet je dat formulier invullen met je naam en je adres en je functie en hoeveel mensen je in dienst hebt en zo. En dat stuur je dan op. En dan staat er, we nemen binnen 48 uur contact op. Dat gaat in 70% van de gevallen gaat het fout. A, omdat er geen contact opgenomen wordt. Maar goed, ik ga er even vanuit dat je dat wel doet. Maar dan is die persoon niet bereikbaar, want je belt hem op.
Ja.
Maar ik ben bijna nooit bereikbaar als je me opbelt.
Nee.
En dan spreken mensen een voicemail in.
Ja.
Maar dan komt dat weer niet uit. En dan bel ik een keer terug over 3 dagen en dan is die persoon er daar niet. En die denkt, shit, dan gaat hij weer bellen. Dit is echt hopeloos.
Ja.
En dat moet je gewoon veel makkelijker maken. En daar zijn nu apps voor waarin je gewoon een laagdrempelige videocall inplant van een half uurtje.
Ja.
En dan heb je ineens een gesprek met een klant. En wat er dan ook nog gebeurt, dat als een bedrijf met een probleem zit, van we willen naar onze website kijken... Ik heb een afspraak gemaakt met iemand die er verstand van heeft. Kom er even bij zitten. En dan zit je opeens, heb je een videocall met 2 of 3 mensen tegelijk.
Ja.
Bij mij staat het gemiddelde nu op 2,5. En ik heb er 5 keer zoveel dan met formulieren.
Zo.
En dan doet de website het dus wel.
Ja.
En wie dit tegenhouden zijn vaak de verkopers zelf.
Ja.
De verkopers zelf die zijn behoorlijk traditioneel.
Ja.
Hebben echt het idee van ik moet er persoonlijk naartoe.
Ja.
En... Dat niet lukt, dat geven ze van allerlei redenen voor waarom dat niet lukt.
Ja.
Marketing doet het allemaal niet goed. En nu krijgen ze gewoon afspraken van een half uur met videocall.
Ja.
Gebruik dat gewoon als een eerste kennismaking met een onbekende doelgroep. En benut dat goed. En met benut dat goed bedoel ik dat je dan niet moet gaan zitten ratelen wat je allemaal kunt.
Nee, want dat gaat ook nog vaak
fout. Want dan gaat het daar weer fout.
Ja.
En dan zegt die verkoper, zie je wel, het zijn waardeloze afspraken.
Ja.
Maar dat je dan echt gewoon gestructureerd de klant het woord laat.
Ja, de vragen stelt.
De vragen stelt.
Ja.
En dat doe je dan echt door te vragen, hoe is jullie situatie? Ja. Tegen welke problemen loop je aan?
Waarom heb je deze call geboekt?
Bijvoorbeeld.
Ja. En wat verwacht je?
Ja, waar loop je tegenaan? En wat gebeurt er als je dat niet verandert?
Ja.
En laat ze dan zelf maar de ellende noemen.
Geweldig.
Ja.
Heerlijk. Wat een prachtige afsluiter. En nou mijn laatste vraag, Wim.
Ja.
Mijn laatste vraag aan gasten in de podcast is altijd... Welk boek ben je aan het lezen of heb je recent gelezen die je van harte wil aanbevelen?
Ja, ik lees de laatste tijd allemaal fantasy.
Ja? Oké. Okay.
Ja.
Juist even niet in je vakgebied.
Allemaal fantasy, Robin Hobb en zo.
Oh, heerlijk.
Ja, en dat... Maar er zit zoveel in over... Dat zijn... werelden van magie.
Ja.
En op een of andere manier zit er continu een stukje bewustwording in van... Wacht even, anders daarnaar kijken. Dus ik ben heel veel met bewustwording bezig.
Ja.
En als je dan zegt van nou, welk boek heb je het laatst gelezen... wat dan geen fantasyboek was. Maar het lijkt bijna wel een fantasyboek. Dat is Leven in het Hier en Nu van Eckhart Tolle.
Ja, ja.
En dat als je dat leest, dan ga je ook iets meer snappen... van je eigen beslissingsmanier.
Ja.
En
Prachtig.
Ja, dat is echt, kan ik aanraden.
Ja.
En een nieuwe aarde van Eckhart Tolle kan je gelijk te nalezen.
Ja.
Maar daar was ik mee begonnen.
Ja, schitterend. Dank je wel.
Ja.
Wim, ik wil je ontzettend bedanken voor je komst vanuit Hoofddorp naar Leusden.
Graag gedaan, Daan. Ik vond het leuk om hier te zijn.
Ja, en wordt vervolgd. Wij zijn met ons hele team ingeschreven bij jullie voor de cursus Schrijven voor het Brein. We gaan ook nog met jullie zitten daarvoor. Na vandaag denk ik, joh, hier gaan we zo snel mogelijk mee aan de slag.
Ja, ja, ja. Ja.
Heerlijk.
Schrijven is doen.
Ja, schrijven is doen, precies.
En schrijven is een van de meest uitgestelde dingen. Nou, ik wil meer sporten en ik wil gezonder leven.
Ja.
Ik wil beter schrijven.
Ja.
Het wordt uitgesteld.
Ja, dat knipperende cursortje op ons scherm is iets waar we... Hè,
daar
willen we gewoon van wegblijven.
Ja, 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 klopt. Ja. Ja. Ja.
Maar je hebt ons vandaag zoveel tips en adviezen gegeven... dat ik denk dat het een stuk makkelijker gaat.
Mooi.
En nogmaals hartelijk bedankt. En wat mij betreft tot een volgende keer.
Heel graag gedaan, Daan. Leuk.
Ja? All right. Okay, dankjewel.
Dankjewel.
Wanneer al je teamleden een andere boodschap communiceren over hoe jouw bedrijf de problemen van je klanten oplost, verlies je omzet. Een Storybrand Private Workshop zorgt ervoor dat je team op één lijn zit en het lost jaren van verwarring in minder dan 2 dagen op. Ga naar storybrand.nl/private-workshop en boek nu een afspraak. storybrand.nl/private-workshop. Nou, Roland, daar staat op de SD-kaart.
Hoppatee, ja.
Wat sprong eruit voor jou?
Nou, misschien wel, daar zat ik later nog over na te denken, Daan. Dat hij begint natuurlijk met dat hij had een goede baan en hij gaat dan een bedrijf beginnen. Maar dat is in die tijd, tegenwoordig is dat heel normaal. Hè, je bent bijna gek als je geen eigen bedrijf hebt. Maar in die tijd was het natuurlijk echt bijzonder.
Ja, ja, inderdaad. Ja. Dat hele ZZP-tijdperk was door die aangebroken.
Nou, hij zegt dat eventjes. En nu zou je denken, oh ja, baan opgezegd, gewoon vanzelf begonnen, weet je wel. Maar dat was echt een grote stap. Ik denk, wat een verschil is er dan eigenlijk als je 30 jaar later bent?
Wow.
Ja, dus hoeveel makkelijker is het geworden om te ondernemen?
Ja. Mooi inzicht, man.
Ja, hè? Nou, dat was de eerste.
Ja.
En voor de rest, ja, als je kijkt naar wat hij vertelt over het onderzoek en waar ze gebruik van maken... Eigenlijk net nog voor het internettijdperk. Ja, ik vind het heerlijk om die verhalen te horen en te smullen van alles wat ze weten. Dat ze brieven stuurden en daar rekening mee hielden in een CRM-database met, joh, die heeft dit gedaan en die heeft dat gedaan. Dus bij die moeten we dit zinnetje toevoegen en bij die moeten we juist dat zinnetje zijn.
Ja.
Ja, dat is toch waar we nu ook gewoon nog steeds mee bezig zijn, maar dan op een veel makkelijkere schaal.
Ja en nee.
Weet je niet?
Ja, 100% hoor. Je hebt helemaal gelijk. Alleen ik zeg ja en nee, omdat... Had jij ook niet toen je Wim net hoorde praten dat hij vooral... Hij is ook van de Gründlichkeit.
Ja, Gründlichkeit. Zo, 100%.
En hij gaf eigenlijk de marketeer van vandaag op zijn flikker dat het gewoon een stelletje luie honden zijn geworden. Sorry als je marketeer bent. Maar we zijn natuurlijk ontzettend lui. Hè? We kunnen eigenlijk veel makkelijker meer meten, maar doen het alleen niet.
Ja, ik snap dat je dat zegt, maar volgens mij is het met alle data ook... Aan de ene kant is het veel makkelijker geworden, aan de andere kant is het veel complexer geworden, lijkt het wel.
Ja, dat is natuurlijk ook absoluut een feit. Het is versnipperder.
Ja.
Dus het is zeker complexer geworden. Alleen het is aan de andere kant, als je die basis al niet doet.
Mm-hmm.
Zij zijn natuurlijk heel erg van, oké, we hebben dit groepje dat gestuurd. We hebben dat groepje dat gestuurd. En we gaan kijken wat de resultaten zijn om vervolgens de grote pluk dat te sturen. Nou, dat doen mensen nog wel met e-mailmarketing.
Ja.
Maar dan, ja, ik weet niet, die customer journey en het maken van de selecties en bezig zijn met de data. Ik sluit me wel aan dat bij Wim dat hij zegt van ja, heel veel daarvan wordt niet meer gedaan en we verwachten nog steeds wel resultaat.
Ja, dezelfde.
Eigenlijk heel gek.
Ja, dezelfde of betere resultaten, terwijl je eigenlijk de basisprincipes niet gebruikt.
Ja.
Of niet goed. Ja, even een mailtje typen of even een bericht op social media.
En wat ik ook een hele gave vind, is dat hij dus zegt van joh, je moet dingen dus niet aan het toeval overlaten. Marketing is gewoon niet kunst alleen, maar ook wetenschap.
Ja.
En laat de data het werk doen. Dus veel meer werken vanuit, en ook zeg maar met je teksten en je copy en met alles wat je schrijft. Er zit echt wel wetenschap achter.
Ja, ja zeker.
Ja, maar zo wordt niet altijd naar marketing gekeken. Als jij op een feestje bent, als je een buurtbarbecue hebt en iemand zegt ik ben ingenieur, ik bouw bruggen. Dan denkt iedereen van ja, rekenen, data, welke materialen gaan we gebruiken, hoe zwaar mag het belast worden, met welke weersomstandigheden en met welk verkeer hebben we rekening te houden, hoe lang moet die brug meegaan. Dat begrijpen we. Maar dan zeg jij, ja en ik ben marketeer, een beetje met e-mailmarketing en zo. Snap je?
Ja. Oh ja, jij bent iemand die zorgt dat ik de hele tijd achtervolg word als ik een keer wat bezocht heb.
Ja.
En dat soort dingen, ja, precies. Ja.
En hier, dit soort mensen geeft ons wel een kijkje in de keuken van dat vak marketing ook voor bedrijven.
Ja, eens. Ja. Nee, dat klopt, 100%. Ja, als je dan, hij gaf natuurlijk de onderdelen voor een brief, hè, die je kon sturen. Ja, fantastisch.
Ja.
Hè, die zou je zo ook in de mail kunnen gebruiken volgens mij. En ik vond dat voorbeeld van het FD vond ik zo leuk. Hè? Waarin die zegt van, ja, ik ken het FD al. En nee, ik wil wel een jaarabonnement. Dat die ja en die nee omdraait.
Ja,
ja, briljant. Dat vind ik van die leuke feitjes, weet je wel. Ja. Dat je het ook op die manier. Want als je bijvoorbeeld die toepast op nu met je pop-ups. Daar kan je eigenlijk diezelfde truc gebruiken.
Ja, 100%.
Of truc, dat is misschien een... Ik snap wat ik bedoel.
Van de week waren we training aan het geven in Amsterdam. En toen gebruikte jij toch dat voorbeeld van een van die B2B klanten die ook een whitepaper hadden. En dan zei nee, ik wil geen tips om puntje te verbeteren.
Ja, of nee, ik ging mijn concurrent dat.
Ja, ja. Dat is toch lekker?
Ja, dat is heerlijk. Want ik heb er wel eens eentje gehad. En daar stond ook zoiets bij dat ik dacht... Shit, je hebt me. Ik ga mijn gegevens achterlaten.
Ja, doe pijn.
Ja, precies.
Ja, ja. Weg van de pijn.
Ja, 100%. Nou, dat had ik gedaan als punten. En even kijken, de laatste die ik had was de website.
Ja.
Waar die zo ontzettend duidelijk over is van wat die homepage moet bevatten.
Mm.
En wat er mis is met de heel veel websites van tegen de huidige websites.
Sterk, hè?
Zo, ja. Gewoon een paar simpele punten. Als het daaraan voldoet, dan heb je een goede homepage.
Ja, heerlijk.
Dan is toch iedereen naar op zoek? Iedereen is daarmee bezig. En jij? Nog iets toe te voegen?
Nou ja, de bevestiging die jij geeft dat marketing een vak is.
Mm-hmm.
De bevestiging dat als je de structuur volgt, ook van Storybrand, dat je eigenlijk niet kunt missen. Dat bewezen is door een professor. En niet alleen Veugelen, maar daar hebben we het dan nu vandaag dan even over.
Ja.
Veugelen heeft gewoon keihard in de jaren 80 bewezen dat Storybrand als framework werkt. En Wim komt hier binnenlopen. Zegt, joh, ik was hier echt absoluut niet gekomen als ik niet je boek had gelezen. En ervan overtuigd was dat wat daar staat klopt. En ik kom vandaag... in de podcaststudio bewijzen dat het werkt, dat het klopt. Dat het gebaseerd is op dezelfde principes waar Veugel in de jaren 80 gebruik van maakte. Nou, dat vond ik een cadeautje om te ontvangen.
Nou hè, ja, ja. 100%.
Heerlijk,
ja.
Man.
Top.
Wat hebben we toch een mooi leven, hè?
Heerlijk, ja.
We mogen gewoon de hele tijd dit soort gasten interviewen. En met ze praten en van ze leren. En we mogen er ook nog over lullen.
Ja.
Ik vind het geweldig, Roeland.
En dan bevestig ook nog wat wij doen, dat zij datzelfde geloven, dat waar is.
Ja, echt fantastisch.
Zo is het.
Hartelijk bedankt voor het luisteren naar de Storybrand podcast. Roeland en ik zijn de volgende week weer met een nieuwe aflevering met een nieuwe gast. Tot volgende week.